Mede vanmiddag zal u allereerst worden voorgelezen als grondslag voor het catechetisch onderwijs uit Daniël 6, de eerste 11 versen.
Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijker geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet zijns gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had een opperzaal, in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan, en hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had.
Gemeente, op grond van het u voorgelezen schriftgedeelte uit Daniël 6 willen wij vanmiddag luisteren naar het onderwijs zoals we dat terugvinden in onze Heidelberg Catechismus, zondag 45, vraag en antwoord 116. Mij is gevraagd om daar met u bij stil te staan. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Straks zingen na het amen op de prediking. Gemeente, van morgen heb ik u al laten zien en laten horen dat eigenlijk deze vierde adventszondag helemaal in het teken mag staan van het gebed. Vanmorgen dan onder de noemer van God als de hoorde der gebeden, die ook de gebeden vervult, niet minder als een bevestiging van de betrouwbaarheid van zijn belofte. En vanmiddag, en dat mag niet als bij geval worden gezien, het is treffend, mag u als gemeente een begin maken met het nadenken over het laatste gedeelte van de Heidelberger. Dat handelt over het gebed en uiteraard ook het gebedsleven. En u wist dat al eerder, het zei vorige week zondag, ik heb dat niet verder teruggevraagd of het toen ook al uit de catechismus is gepreekt, maar in ieder geval, welke zondag het ook mag zijn geweest, het slotgedeelte van zondag 44, de laatste behandeling van de geboden, worden wij daar min of meer al op voorbereid. Met name in vraag en antwoord 115, waar het niet alleen gaat om de betekenis van Gods geboden en de herhaling telkens weer van het elkaar ook voorhouden als de spiegel van Gods woord, waarvan gebod naar het gebed is slechts één letter verschil. Want in het gegeven antwoord op de vraag waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan, volgt al in het antwoord de weg die ons geweden wordt door middel van het gebed. En dat is dan ook gelijk niet alleen de overgang, maar ook de eenheid die we mogen vinden. In de onderhouding van Gods geboden leert de Heere ons zijn wil na te volgen. En tot het volbrengen van zijn wil heeft hij ons de gave van het gebed gegeven. Gebod en gebed horen in dat opzicht dan ook bij elkaar. Beide zijn het immers gaven van God. En het is vanmiddag niet de plaats en ook niet de tijd om daar nog verder op in te gaan. Maar zowel het een als het ander is het waard blijvend in gedachtenis gehouden te worden. Dat God door zijn geboden tot ons heeft willen spreken: ik ben de Heere, uw God, is een groot wonder. En wellicht is het nog een veel groter wonder als wij vanmiddag weer mogen beginnen met het nadenken, niet alleen over de noodzaak, de eigenschappen en de inhoud van het gebed, en vanmiddag dan slechts dat eerste, de noodzaak van het gebed, maar om in het gebed tegelijkertijd te mogen zien dat God wilt horen naar de smekingen van onze gebeden. Dat God onze stem wil vernemen. Maar ik ben de laatste die zou willen of kunnen uitmaken wat de meeste gave mag zijn. De geboden of het wonder van het gebed. Als de psalmen zo vervuldig ons bepalen bij het heerlijke voorrecht dat we mogen kennen, als we waarlijk bidden hebben geleerd van God de Heilige Geest, dat de Heer in die weg het meeste zijn nabijheid toont. Hij is nabij immers. De ziel die schreiend tot hem vlucht, en hij troost hetzelfde hart. Hij is nabij allen die hem aanroepen in waarheid. En om dat laatste zal het vanmiddag gaan. Zal het de eerstvolgende keer gaan. Ik weet niet wie mij op mag volgen. Mij is in ieder geval gevraagd vanmiddag alleen aandacht te geven aan vraag en antwoord 116 die we zo even met elkaar hebben gelezen. En daaruit blijkt heel duidelijk de noodzaak tot het gebed. Waarom? Dat maakt de vraagstelling ons duidelijk. God vordert het eenvoudig. En in de tweede plaats, onze tweede gedachte, is het voor elke christen vereist om dan te zijner tijd stil te staan bij de eigenschappen van dat gebed. Vraag en antwoord 117 en de inhoud van het gebed, vraag en antwoord 118. Maar daarmee is terecht ook de grote plaats die het gebed en het gebedsleven mag innemen in ons leer- en troostboek. De oude vertrouwde Heidelberg-catechismus gelijk aangegeven. Niet minder dan 8 zondagen. Ik heb er vanmorgen al even naar verwezen. Door een vergelijking te treffen met de institutie van Calvijn. Omdat daar ook het grootste gedeelte van zijn onderwijs toch gewijd is aan dat wat we niet zouden verwachten. Het gebed, de noodzaak, de eigenschappen, de inhoud en al wat erbij betrokken kan worden. Wel, hier vinden we er een weerslag van. Evenredig, of misschien beter gezegd onevenredig, veel aandacht. En dat kan nooit zonder reden zo gedaan zijn door het opstellen van ons leerboek. 8 zondagen die ons bepalen bij dat wat het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Tegelijkertijd daarom ook het meest gewichtvolle onderwerp dat wij vanmiddag mogen aanspreken. Gewichtsvol, daarmee wil ik ook gezegd hebben, het meest teervolle. Want het raakt onze verhouding tegenover God, onze schepper. Kon het van een deel van de geboden nog gezegd worden, met name de laatste uiteraard, die hebben ons aangesproken op onze onderlinge verhoudingen, die we nooit los mogen denken van onze plaats voor God als de alwetende. Maar hier gaat het heel speciaal om die geloofsband met de Heere, als de God van ons leven. En we doen er goed aan om dat niet alleen nu vast te stellen, maar ook dat in gedachten mee te blijven nemen als straks andere momenten zullen volgen die ons bepalen bij de eigenschappen. Wat is dan een christen nodig te bidden? En als de inhoud ervan ook aan de orde zal komen. Dit is het meest beslissende. Want het gebed is zoveel meer als wij er vaak voor aanmerken. Als we het onze kinderen eens zouden afvragen. We zijn er niet gewoon om dat te doen in de eredienst. Maar als ik dat nu vraag aan de kinderen. En ze beloven straks vader of moeder of opa of oma. Of nee, ik moet hier zeggen heit en mem natuurlijk. En nou, u begrijpt dat wel. En ze zullen straks daar het antwoord op geven. Dan zullen onze kinderen ons misschien nog verrast doen staan. Maar het gebed, dat begrijpt alle kind wel, is meer dan een bepaalde houding aannemen. Ook al doet de dominee of de ouderling op de preekstoel niets anders als dat we dat ook thuis gewend zijn. We vouwen onze handen. Wij sluiten onze ogen. En als we in onze binnenkamer mogen bidden, zullen we ook, als dat tenminste mogelijk is, ook bij de ouderdom, dan buigen we ook onze knieën. Want dat heeft alles te maken met hoe wij bidden. Maar toch is daar niet alles mee gezegd. U mag toch gerust van mij weten, ik heb dat vanmorgen niet gezegd, toen ik veel te laat bij u aankwam. Maar ik heb ook vanmorgen achter het stuur van mijn auto gebeden, meer dan eens. Heere, bewaar me, onderweg. En na alle mogelijke oponthouden, ik heb de kerkraad er iets van gezegd, heb ik mijn gebeden herhaald. Met mijn handen aan het stuur, met mijn ogen open. En ik heb de Heere ook gezegd, u weet mijn enig oogmerk. Waarom ik, misschien achteraf gezien, onverantwoord toch ben doorgereden, omdat ik graag uw woord wil doorgeven. Dus je kunt ook bidden op een andere wijze als dat onze houding qua opvoeding ons voorschrijft. En dat maakt direct met dit praktische voorbeeld duidelijk waar ik naartoe wil. Te mogen bidden is allereerst een zaak van onze innerlijke gezindheid. Een zaak van ons hart. Hoe blijkt dat als wij vanmiddag de Bijbel uiteraard ook laten spreken? In mijn catechismus prediking wil niets anders zeggen als de schrift naspreken. En dan, zoals we dat bij het onderwijs gewoon zijn, in een bepaalde werkvorm, een leervorm, met een bepaald lesdoel ook voor ogen. Waarom is dat zo noodzakelijk? Wel, God vordert het. Maar als we de Bijbel inderdaad laten spreken, niet alleen bij het gelezen schriftgedeelte, ook al keert dat straks natuurlijk terug, dan lezen we bij een van de eerste gebeden, ik heb wat moeite om te zeggen de eerste bidder, ik dacht aan Kain, dat hij wat de uiterlijke dingen betrof misschien nog wel de zaken goed op een rij had. Als hij de Heer een dankoffer wilde brengen. Dat de innerlijke gezindheid erbij ontbrak. En zo zouden we vele voorbeelden aan de schrift ontleend kunnen gebruiken om vraag en antwoord 116 ook praktisch te vertalen. En de meeste kent u wel. Wel één uit het Oude Testament en dan één uit het Nieuwe Testament. Notabene van één, de Heere Jezus Christus, die ons het volmaakte gebed heeft geleerd. Het is de Heere Jezus, niet alleen als hoogste profeet en leraar geweest, ook dat. Maar die ook in zijn priesterlijke bediening de vinger heeft gelegd bij de noodzaak van het ware gebed. En hij deed dat, u weet dat, tegen de achtergrond van de grote verwarring die er ook alom was onder Israël. Bij mensen die zich erop lieten voorstaan de gaven van het gebed te hebben, die er ook een uitgezocht plekje voor hadden op de hoeken van de straten om van alle mensen gezien en ook gehoord te kunnen worden. Dus niet ergens in het verborgene de knieën hebben gebogen. Maar wat konden zij bidden? Het was de moeite waard om ze te horen. Doe wel naar hun woorden, maar niet naar hun daden, zouden we vandaag de dag hebben gezegd. Want Jezus gebruikt met name die ontsporing in het kerkelijke leven van zijn dagen om de gelijkenis, zoals we dat allemaal weten, van de fariseer en de tollenaar uit te spreken. En die gelijkenis hoef ik nu niet breedvoerig te behandelen, maar we kennen wel de inhoud, de strekking en de toepassing ervan. Van zulke gebeden kan niet en mag ook niet gezegd worden dat die door God gevorderd zijn. Nog dat Kaïns gebed, nog dat fariseïstisch getinte gebed. God haat die gebeden. Dat is een boute uitspraak. Maar ik denk wel dat we het vanmiddag zo scherp zullen moeten stellen. Omdat de Heere zelf al in het oude verbond het van zijn verbondsvolk notabene heeft moeten zeggen. Ook tot hun bestraffing, tot hun leringen, tot vermaan. Dit volk nadert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Mensen kunnen soms onder de indruk raken van een woordenstroom, maar de Heere ziet het hart aan. En dat zij velen in uw midden tot troost. Want u zult ze ongetwijfeld kennen in uw midden, die juist zo huizenhoog kunnen opzien om te bidden, zeker in het openbaar en terecht. Wel, de Heere zegt zeker tegen zulken tot hun vertroosting dat zelfs ontzuchten voor hem niet verborgen blijft. Een gebed zonder woorden is hem veel meer waard als een woordenstroom waarin het hart niet meeklopt. In het gebed dat God van ons vordert, daar gaat het vanmiddag in de eerste plaats immers op, wordt de levende verbinding gelegd tussen hemel en deze aarde die wij voor kortere of langere tijd mogen bewonen. Door de geest der genade en der gebeden. Het gebed is ook wel vergeleken, ook dat vindt u in de schrift terug, met de Jacobsladder. Een beeld. Dat spreekt ook in deze, waarlangs de ziel mag opklimmen tot God. Alleen omdat God zelf voor die verbinding heeft gezorgd. In het gebed wil hij immers als schepper alle dingen geëerd worden. Daarom heeft hij ons ook deze weg gewezen. En dat op meer dan één plaats. Straks bij de behandeling van de inhoud van het gebed zal dat blijken. De eerste bede richt zich immers op God onze Vader die in den hemelen zijt. De eerste drie beden zijn ook gericht op Gods eer en de verheerlijking van zijn naam. En dat moet ook bij ons voorop staan vanmiddag. Geef eer de Heere uw God. Niet uit slaafse gehoorzaamheid, maar uit ootmoedige dankbaarheid. Die dankbaarheid die we naar het leeronderwijs tot hiertoe onze God ook verschuldigd zijn. En toch mag ons bidden of danken niet in de eerste plaats bepaald worden door dat wat God geeft of ons ontnomen heeft. Ook dat kan. Anders gezegd, het gebedsleven mag nooit worden ingegeven of worden belemmerd door een zeker behoeftepatroon. Door de omstandigheden waarin we ons bevinden. Zoals bepaalde gezegden wel een eigen leven zijn gaan leiden, maar niet het diepste geheim van het ware gebed ook kunnen raken. Ik denk dat bijvoorbeeld aan het bekende gezegde van alsof nood ons zou kunnen leren bidden. Het zal zeker onder bepaalde omstandigheden waar zijn geworden. Maar nood kan ons ook verschrikkelijk leren vloeken. Maar wie echt tot hiertoe ook tot dankbaarheid gedrongen is, daar wilde de behandeling van de geboden ons immers ook toe leiden, die zal als vanzelf, tenminste met een heilige vanzelfsprekendheid, ook weten hoe hij Gode daarvoor dank zal bewijzen door middel van het gebed. Door middel van het gaan tot die God waarvan het woord ons zegt dat in het aangezicht van deze koning niet alleen het levenslicht, maar ook het ware leven is te treffen. En dat leven, dat genadeleven dat door hem geschonken is, zal telkens weer terugkeren tot hem die het ons wilde geven, onafhankelijk van onze levenssituatie op dit ogenblik. En dan kan de eerste gedachte als wat dwingend overkomen, wel zo is ze niet bedoeld. God vordert het. Maar dan is het meer het volbrengen van een liefdeseis die God gelegd heeft in de openbaring van zijn geboden. Waarvan de onderhouding immers zo'n heilzame uitwerking mag hebben. En die zal het woord van vanmiddag niet als een ondraaglijke last of een veel te zware eis gaan ontvangen. Maar waar de liefde tot God en de heiliging van zijn naam geboren mag worden, daar is het geen last, maar daar wordt het een lust voor ons hart. En zo zijn er allerlei mogelijke voorbeelden geweest om ons de bedoeling van dit onderwijs ook wat te verduidelijken. Maar als ik weer de kinderen zou aanspreken, en ik ben benieuwd naar hun reactie ook hierna thuis of onderweg. Zo is van het gebed wel geleerd om ons de noodzaak ervan onder de aandacht te blijven brengen. Dat evenmin als het onmogelijk is voor een mens om langer dan nodig de adem in te houden, of dan zal het slecht met ons aflopen, zo geldt het ook van het gebed dat wel de ademtocht van de ziel is genoemd. Als we dat meer dan nodig ook laten voor wat het is, dan kan er geen sprake zijn van werkelijk leven voor Gods aangezicht. Dan kan er in de verste verte niet gesproken worden van waarachtig geestelijk leven. Of het zal vroeg of laat stranden. Geestelijk echt doodlopen. Het gebed is in het leven van een christen, en daarmee maken we langzaam maar zeker ook de overgang naar onze tweede gedachte, dat het ook kenmerkend is voor het ware christenleven. Wel, voor die christen wordt het niet alleen levensbehoefte nummer 1, maar ook levenseis. Het is de levenskracht niet alleen waaruit de christen mag putten, maar het is tegelijkertijd ook het levensgeheim. Het kanaal, de levensader die God wil gebruiken om ons te laten delen in zijn genade. En ons daarmee niet alleen zijn geest belooft, maar ook de weldaden als zegen van het werk van Gods geest in ons. En als vanzelfsprekend gaan we dan ook het antwoord met andere ogen lezen als hiervoor. De eerste reactie op de vraag waarom het gebed de gisteren van nodig is, is in dat eerste korte bijzinnetje ons al met weinig woorden aangegeven. God vordert het omdat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Maar het tweede, veel uitvoeriger, dat God jongs deze weg, zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Want dat is een deel van het antwoord wat hier en daar misverstanden zou kunnen oproepen. Als we letterlijk nemen, en we moeten het min of meer natuurlijk letterlijk nemen zoals we dat zo even met elkaar hebben gelezen, dan zou het dus afhankelijk worden gesteld, zo is de eerste indruk bij dit lezen, van ons zuchten en van ons onophoudelijk bidden en danken. Want de bedoeling van dit onderwijs is als volgt. En dat is in overeenstemming met de openbaring van Gods woord, ook ten aanzien van het tere gebedsleven. In algemene zin. En daarom wordt er ook wel onderscheid gemaakt tussen algemeen en bijzondere genade. Doet de Heer aan alle schepselen wel. De atheïst, de agnost, de communist, de haters van God. God doet aan alle schepselen wel. Allemaal leven zij. En zijn er voldoende indrukken om erachter te komen dat God is. En dat hij een beloner wil zijn voor alle die hem zoeken. Dat is Gods algemene genade. En dan mag onze godsdienst niet verworden tot een, min of meer vergun het me dat ik het zo zeg, een doe-het-zelf godsdienst van voor wat, hoort wat. Nee, als het hier gaat om de bewijzen van Gods bijzondere genade, dan is dat ook de weg die de Heere geeft en baant door het werk van de Heilige Geest om ons te doen delen in wat hier wel genoemd wordt de weldaden die verworven zijn door onze Heere Jezus Christus. Die is het immers die door zijn geest ons hart vernieuwt en ons leven doortrekt. Wel, dat vernieuwde leven wordt door diezelfde geest in zijn werkingen ook onderhouden, versterkt en vertroost. En dat de Heere dan ook terecht daarop de eis vooraf laat gaan, voordat hij de gave van de Heilige Geest schenkt, is voor ons verstand niet na te volgen. Dat blijkt onder andere uit de vraag die soms pastoraal ook wel eens gesteld wordt. Kun je dan eigenlijk wel bidden zonder het werk van de Heilige Geest? Wel, op de kepen beschouwd, nee. Het is de geest der genade en der gebeden immers die ons het ware bidden leert. Dus laat ons dat aan de ene kant vasthouden. Er is geen zaligmakend gebed zonder een zaligmakend geloof. Hebben diegenen dan in de gemeente overal, vind je ze gelijk, die zeggen, dus ik kan niet bidden. Dus moet ik maar wachten tot het mij gegeven wordt. Ja, als we het evangelie van Gods eenzijdige genade proberen te gaan beredeneren, dan is dat geen bewijs van het eren van God. Diezelfde God zegt ook ten aanzien van deze dingen die wij niet kunnen uitleggen, laat staan kunnen oplossen. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Dat is een woord uit de profetieën van Jesaja, waarvan ik er vanmorgen ook één enkel heb aangehaald in een ander verband. Maar juist in die profetieën van de trooster, de evangelist van het oude verbond, ligt zoveel goeds. Om knopen die in ons leven ons dreigen te verstrikken, te laten ontbinden. Door het eer zij roepen. Of het ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En aan mij niet hebben gevraagd. Tot een wederstrevig volk, zegt de Heere, zelfs door de mond van Jesaja. Maar mij dagelijks in het aangezicht hebben getergd, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En is dat nu de troost niet juist voor degene die zich niet voor een waar christen durven te houden, juist als het gaat om het bespreken zo vanmiddag in de letterlijke zin, wat eigen behoort te zijn aan het gebed dat door God zekerlijk verhoord zal worden. De schuchteren, de kleinen in de genade, of hoe u elkaar ook vanmiddag in deze gemeente ziet, voor wie het gebed een tere, maar ook een heilige zaak is geworden. Het mag ons niet afhouden die weg te gaan, waartoe de Heer ons roept. Onuitputtelijk zijn die nodigende beloften om tot de Heer uit te gaan. Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht geduriglijk. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen, opdat gij mij zult eren. God wijst ons dus die weg. En als wij blijven redeneren, dan eren we onze reden, ons verstand, meer dan we God, de hoogste eer, de lof en de aanbidding geven, om die weg te gaan die ons in het evangelie wordt gewezen. Niet alleen voor christenen die zich al christen mogen weten door Gods genade, maar ook voor een ieder die het horen mag vanmiddag. Bid zonder ophouden en dankt God in alles. Vanmorgen heb ik één regel aangehaald uit het rijke gebedsonderwijs van Calvijn, vanwege de afsluiting van het jaar waaraan zijn naam is verbonden geweest. Vanmiddag wil ik dat doen door te luisteren naar een van de rake opmerkingen, om uit deze wirwar van vragen te komen van een van de opstellers van onze Heidelberger, Zacharias Ursinus. Vanmorgen ging het ook over een zekere Zacharias, dus het kan wel elkaar aanvullen. Die zegt ten aanzien van deze vragen, hoe werkt God nu? En hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Als ik niet weet te bidden gelijk het behoort. Wel, luister dan naar een van de opstellers. God werkt de begeerte in ons om te bidden door zijn gebod tot het gebed. En de Heilige Geest is de gave die tegelijk geschonken, ontvangen en begeerd wordt. Dat is ten diepste dus een geheim. Een wonder. Dat God werkt. Boven ons bidden en denken uit, om zo te zeggen. Een geheim dat voor de gelovige, tot God vluchtende ziel geen verhindering mag zijn, maar juist een aansporing om die weg te bewandelen die de Heer ons ook vanmiddag door vraag en antwoord 116 wil wijzen. Christus heeft ook eenmaal antwoord gegeven op de vraag, leer ons bidden. Hij is niet alleen voorbidder en dankende hoge priester. Hij is ook de deur die de hemel naar boven wil openen. Om toegang te krijgen tot de troon van Gods genade. Om met vrijmoedigheid daarnaar te vluchten. Om geholpen te worden en genade te ontvangen ter bekwamer tijd. Ik weet hoe ik ooit voor het eerst als student een stichtelijk woord mocht spreken over deze tekst. Uit Hebreeën 4. Vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon van Gods genade. En toen ik na die eerste of de tweede dienst gelijk een koude douche te verwerken kreeg. Toen een rechtzinnig ogende ouderling na de dienst zei dat hij even had geaarzeld of hij mij wel de hand kon geven. Ik wist echt niet wat ik hoorde. Ja, ik begreep wel wat de man bedoelde. Maar dat, als je voor het eerst of de tweede keer een preekstoel op mag. Ik had kennelijk te eenzijdig naar het oordeel van die ambtsbroeder gesproken. Laat ons! En ik kwam met allerlei goed klinkende bezwaren. En nu was ik al, althans, gelet op de leeftijd van de gemiddelde student, wat ouder. Ik zweeg toch eerst maar even voordat ik hem wilde gaan antwoorden. Maar toen was er in diezelfde kerkraadskamer ook een andere broeder. Ik heb altijd gezegd, dat was op dat moment mijn advocaat. Dat wil zeggen, ik hoefde mezelf niet te verdedigen, ik werd verdedigd. Dat wil zeggen, de schrift mocht aan het woord komen. En ik zal dat nooit vergeten. U begrijpt dat. Na ruim of bijna 25 jaar. Dat het ten aanzien van deze dingen. Van het gebed. En hoe tot God te naderen. Altijd kerkbreed al vragen zijn geweest. Wel, wat is het dan heerlijk. Dat we een Heidelbergse catechismus hebben. Die ons niet alleen vanmiddag, maar ook bij leven en welzijn de eerstvolgende keer ook antwoord wil geven op allerlei andere vragen die misschien vanmiddag, of ik weet het wel zeker, onbeantwoord zullen blijven, ook moeten blijven, omdat die straks in de eerstvolgende afdeling in vraag en antwoord 117 aan de orde moeten komen. Maar u begrijpt wel in zoverre genoeg. Dat wij met onze verontschuldigingen of goedklinkende uitvluchten geen steek verder komen. Ik hoor één en dezelfde persoon het zeggen. Ik kan niet bidden. Wij weten niet te bidden. Maar hij zegt er dan ook om zichzelf in te halen. Er wel nadat hij bidden had geleerd bij de Heilige Geest. Spreekt door ons, in ons en ook voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik denk aan Paulus. Wat zullen ze hem als fariseer ook anders hebben horen spreken als na zijn bekering? En wat blijft Paulus als de laatste apostel? Die overvloedige genade is gegeven. Als een vervolger, als een verklaarde vijand, nog tot velen die zich willen laten gezeggen, ook ten aanzien van het bidden, het te mogen bidden. Want immers als Paulus het daarover heeft, dan heeft hij ons vanmiddag nog wel meer te zeggen. Van hem zijn immers ook die woorden, en die zullen ze misschien ook in de gemeente van Korinthe bij eerste horen ook niet geloofd of begrepen hebben. Hij zegt daar waar het ook ging om netelige kwesties. Als ik dan niet kan bidden, dan zal ik het niet nalaten om met het verstand te bidden. Daarom, jongens en meisjes, is het ook goed dat we van jongs af aan ook hebben leren bidden door onze ouders. Het onze Vader. waarvan je de rijkdom en de omvang misschien alleen maar bij het oude worden kunt gaan begrijpen. Daarom is het goed om ook dat te leren en dat vast te houden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Wel, het is Gods wil. Dat er juist om die bijzondere genade van ons allen, niemand uitgezonderd, gebeden wil zijn. Wie het nalaat, klinkt het weten. Indien we op zo'n grote zaligheid van overvloedige genade geen acht leren geven. Die is even dwaas, die mens. Die misschien het rechtzinnig nog meent ook. Ik kan niet bidden. Die wordt vergeleken met een drenkeling die meent door wat te spartelen de zwemkunst wel meester te kunnen maken, opdat hij voor een verdrinkingsdood bewaard zou worden. Even dwaas is die mens die afwacht totdat hij bidden kan. Ook dat is toch tegenstrijdig. Want we zouden hem of haar dan ook vanmiddag kunnen vragen, hoe dan? Hoe dan? Als het alles gegeven goed is, ook terecht genoemd een gave van God de Heilige Geest, als de geest der genade en der gebeden. Wel, mogen we nu weten in beginsel dat we dat geheim hebben leren kennen. Maar ik denk als we blijven bij die dingen die ik vanmiddag rechtstreeks uit de schrift geput aan u mocht doorgeven, dan hebben we daarmee het antwoord ook gegeven. Die mens die naar eer en geweten moet zeggen, ik weet niet te bidden gelijk het behoort, moet wel dan ook de hele schrift uitspreken. Want zo wordt het gebed geboren, om een voor ons, voor u en mij, onnaspeurlijke, ondoorgrondelijke wijze, als de Heere gaat werken door zijn woord en door zijn geest, als hij ons in de verlegenheid, in de onmogelijkheid brengt en tegelijkertijd ook ons afhankelijk maakt om te worden als een kind. We gaan niet voor niets straks, jongens en meisjes, zingen. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Ook een van de eerste versjes die de jongsten in ons midden geleerd zullen hebben. Doe uw mond maar wijd open. En ik zal hem vervullen. Ik haal iemand aan in de kerkgeschiedenis die ook zo zijn vragen heeft gehad over het gebed en over het geloof en over het leven met God en hoe dat er nu lag over de vrije keuze of de gebonden wil of, u raadt het al, Augustinus. Vandaag de dag zouden we gezegd hebben, een dwarse puber, tegendraads tot en met, goddeloos levend, een verloren zoon, zou er hoop zijn voor hem? Wel, we weten het, door het gebed van zijn moeder. Dat mogen we geloven. Tot bekering gekomen en tot een van de grootste kerkvaders gerekend. Die zegt niet alleen ten aanzien van het woord, zo noemelijk veel, maar ook ten aanzien van het gebed. Hij heeft het vergeleken met een sleutel van de hemel. Want het gebed vaart op tot God die zijn barmhartigheden doet neerdalen. En weer zien we hier iets oplichten van het woord van vanmorgen. De vele gebeden die door Zacharias en Elisabeth tot de troon van Gods genade, die tijd die wij nu achteraf hebben genoemd, dat venstijd hebben opgezonden. En ineens zijn ze overvallen geworden. God heeft uw beden verhoord. God is een God van menigelei genade. En zijn weg is zo menigmaal in het heiligdom. Wie zal zijn wijs beleid kunnen doorgronden? Dat zien we immers ook in de schriftlezing van vanmiddag. Daniel 6. Ook een geschiedenis die onze jongste kinderen aan moet spreken. Dus ook in het leven van een bidder, een jongeling, gaat alles niet vanzelfsprekend. Het ware gebedsleven wordt dus ook op de proef gesteld. Wel, in het leven van Daniël is het gebleken, als het uit God is, dan kan het een stootje verdragen. Daniël liet in de vreemde immers niet na het aangezicht van zijn God te zoeken. Hij deed dat op vaste tijden, naar de gewoonte van zijn jaren, met uitzicht in de richting van Jeruzalem. Hij knielde, hebben we gelezen, 3 maal daags en hij bad tot zijn God. Wel, die geschiedenis laten we voor wat het is, ook al is ze wel uitgangspunt van de catechismusprediking. Maar ik bedoel, om er alles over te zeggen vanmiddag van wat er gezegd zou kunnen worden, gaat te ver. Wel een enkel trekje tot bevestiging en de laatste toepassing van vraag en antwoord 116. Het leven van Daniël is het ook duidelijk geworden dat er één is die weet hoe noodzakelijk het gebed een christen nodig is. Ook al spraken we toen nog niet over christenen. Maar Daniël heeft dat ook geweten. De duivel in de persoon van koning Darius wist precies, of beter gezegd zijn onderdanen, waar ze deze godvrezende jonge man konden raken. In het hart van zijn leven. In het hart van zijn zielenleven. In het gebed dat hij naar gewoonte tot God bad. Zonder ophouden. Zich niet laten afleiden door uiterlijke omstandigheden of alle voorkomende bezwaren. Hij bad tot zijn God en de Heere gaf uitkomst. Anders gezegd, naar het woord van de catechismus, het gebod ging boven het verbod van Darius. En het gebod ging ook aan het gebed vooraf. Daniël zwichtte dus niet voor de verleidingen van Satan. Hij wist wel, als hij dat gedaan zou hebben, was hij aan de vijandelijke machten van de bozen overgeleverd geworden. God vroeg het en Daniël antwoordde als een kind tot zijn vader. In eerbied en kinderlijke vrezen. Zo komt God vanmiddag tot ons. Met ook de vraag van de Heere Jezus. Om Hem te zoeken met geheel ons hart. En wie dat heeft leren verstaan, die zal het bidden niet langer kunnen nalaten. De plaatsen, jongelui, waar het vandaag de dag misschien ook niet meevalt. En we kennen allemaal zo onze voorbeelden van. Als je de enige bent die nog bidt op school of op het werk. Als je je handen vouwt en je ogen sluit. En het eten misschien wel onder je ogen is weggehaald. Zoals ik dat meer dan eens heb gehoord van deze of gene. Toch niet nalaten. Bid God maar om kracht, om moed, om volharding. Al wat u ontbreekt, zegt de Heere toch, schenk ik zo het smeekt mild en overvloedig. De Heere kan door zo'n geloofshouding als van Daniël grote wonderen doen. En de eis om zijn aangezicht te zoeken, zijn liefdeseis moet boven alle menselijke aanvallen blijven staan. Alle menselijke bejegening. Alle menselijke spot, haat en laster. Al wat de mens ons voorschrijft. Al wat bepaalde machten ons ook aan willen dringen. Ze kunnen niet bestaan voor dit eerste wat ook op de hoogste plaats zou moeten komen. We leven weer in de dagen voor Kerst. We hebben het onwillekeurig misschien tussen de beide diensten er weer over gehad met elkaar. Onbedoeld, maar toch door de tijdsomstandigheden aangegeven. Wordt u er niet moe van? Al die overdreven aandacht voor Kerst en dat wat de mens ervan gemaakt heeft. En wat de kerken zo langzamerhand ook binnen aan het sijpelen is. Wat houdt het ons af van het woord dat in de kribbe is gelegd geworden. Anders gezegd, als wij de wereld zouden moeten navolgen, dan wordt ons zeker tijdens de feestdagen die aanstaande zijn, juist zal ik het zeggen, een bepaald behoeftepatroon opgedrongen. En vult u dat voor uzelf maar in. We zullen dit en we zullen dat en nog veel meer om te komen die echte kerstsfeer. Ik vraag mezelf dan altijd af, wat is eigenlijk een kerstsfeer? Maar als we dan toch over een bepaalde sfeer willen spreken, laat ons dat dan ook alstublieft doen met een geopende Bijbel. En die Bijbel zegt ook, boven de gezelligheid die er zeker mag zijn, dat onze dagen van gedenken ook mogen worden gekenmerkt door woord en gebed. En die beide brengen ons tot ootmoedige dankbaarheid. Heren, dat het weer Kerst mag worden. Nog Kerst mag worden. In deze van u afgevallen wereld, waar sinds mensenheugen is, het getuigenis der eeuwen zo op gespannen voet heeft gestaan met dat wat de wereld aan ons op wil dringen. Over levensbehoeften gesproken. Wat heeft ons in de afgelopen week het meest aangesproken? Dat de groten der aarde zijn samengekomen in Kopenhagen. Om daar de klimaatcrisis te bespreken. Waar is het op uitgelopen? Vage woorden, zinloze besluiten. En toch veler oog, zo niet aller oog ten aanzien van de wereld. Alsof het voortbestaan en de toekomst ervan af zal hangen. Op de aarde verwarmt, als je naar buiten kijkt, is het haast niet te geloven. Strenge winters hebben we niet meer. Kortom, dat is ook zo'n behoeftepatroon wat zich aan ons voordoet. We hebben zorg, maar een christen weet hoe hij om behoort te gaan met Gods schepping. Met eerbied gezegd, de Heere weet het als schepper alle dingen beter als wij allen bij elkaar. En ze zou ook nog meer, maar u gaat mijn gedachten wel voor, veel meer actuele voorbeelden kunnen aanhalen waarmee de mens naar Kerst toe leeft. Wel, waaraan hebben we nu werkelijk behoefte? Dat de groten der aarde, onze overheden, onze kerken ons zich weer zouden buigen voor de alleen wijze God, bij wie raad is. Immers een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en men noemt zijn naam Raad, Sterke God. En alle heerlijke namen die de uitnemendheid en de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zijde zijn leven hier op aarde zo hebben gekenmerkt, is met eerbied gezegd de oplossing van al onze zogeheten vraagstukken. Hij is gekomen tot een crisis in deze wereld, tot een oordeel, zo zal hij straks ook later zeggen. opdat degenen die niet zien, zien mogen en die menen te zien, verblind zullen worden. Er is slechts één redmiddel, één geneesmiddel tegen alle goddeloosheid en openbaring van de ongerechtigheid in deze ondergaande wereld. En dat is het gebed. U schiet misschien in de lach als ik dat zo hard op mezelf afvraag. Wat hebben we daar van de week eigenlijk van gehoord? Dat de groten der aarde zich bogen voor de God aller goden. Dat we ook ten aanzien van het maatschappelijke en ook van het kerkelijke leven, en dat bedoel ik dan ook kerkbreed, de wereld ver achter ons mochten laten. Niet in onverschilligheid, dat is weer wat anders. Maar met bewogenheid om ons te richten op dat middel dat de middelaar ons zozeer heeft aangeprezen. Gij dan bid aldus. En toen kwamen er ook allemaal vragen naar hem toe. Maar indien gij dan die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem daarom bidden. Gemeente, geloven wij dat nog? Of mag ik het nog persoonlijker vragen, niet alleen de kleinen, maar ook de groten. Geloven jullie dat nog? Gelooft u dat nog? Al wat ons ontbreekt, schenkt God. Als we hem daarom smeken, mild en overvloedig. Amen.